Dames en heren, commissieleden en het publiek op de tribune en de mensen die thuis meekijken, van harte welkom. We gaan beginnen met de vergadering van de commissie Grondgebied van de gemeente Hellendoorn van 5 april. En we hebben voor ons liggen de agenda. Zoals u die allemaal hebt kunnen lezen, hebt u mededelingen over de agenda? Hebt u wensen of vragen of mist u iets op de agenda? Niemand? Dan gaan we hem volgen zoals die opgesteld is. Op het gebied van mededelingen kan ik u melden dat meneer Veneman wordt vervangen door meneer Slooyer, dat meneer Goosen wordt vervangen door meneer Geugies en dat meneer Evers heeft gemeld dat hij wat later komt vanwege werkzaamheden en hij komt dus wel vanavond. Ik heb vernomen dat de beide wethouders mededelingen hebben, dus ik geef als eerste het woord aan wethouder Bijntema. Gaat uw gang.
Ja, ik moet snel, sorry. Ja, snel drinken. Excuses, voorzitter. Ja, twee mededelingen van mijn kant. De ene mededeling gaat over een punt wat nog op de actielijst stond. Dat ging over de discussie met Sintes over bezuiniging in het openbaar vervoer, het lokale openbaar vervoer. Dat is buslijn nummer 96. Er was toen nog sprake van dat in het kader van een bezuiniging die van naar een half uur, maar een uursdienst of een halvering van de dienstregeling zou gaan, dat is van tafel. Dus hij blijft nu gewoon zoals hij nu is. Dat is nu de stand van zaken. En op basis van die stand van zaken zijn wij inmiddels intern aan het nadenken over openbaar vervoer, voorzieningen in een wat bredere zin. Daar zullen we deze TV wel een keer bij u op terugkomen. Maar nogmaals, de bezuiniging, de halvering van lijn 96 reizen of Nijverdal reizen is dus van de baan. Dan de tweede mededeling. U heeft inmiddels ongetwijfeld gezien dat de blauwe strepen zijn neergezet in het centrum van Nijverdal. Dus blauwe zone is nu echt operationeel, om het zo maar eens te zeggen. Er zijn ook wel vragen gesteld hoe het dan zat met die automaten. We hebben geprobeerd als gemeente om ze nog in het kader van duurzaamheid een tweede leven ergens anders te geven. Maar dat is niet gelukt. Dus dat is niet een andere gemeente of die ze zou willen hebben. En dat betekent dat wij ze nu gewoon zelf gaan weghalen, zo spoedig mogelijk. Nou, helaas, want ja, je hoopt toch dat ze nog ergens anders, maar dat lukte dus niet. Maar ze worden wel op zeer korte termijn weggehaald, want dat geeft anders ook maar verwarring. Gekoppeld daaraan lag er nog een vraag, enige discussie tussen wat raadsleden, commissieleden, raadsleden over het aantal bewonersvergunningen wat is uitgegeven. Nou, ik heb een aantal gegeven van 2016, dat zijn er echt 330 en niks anders, bewonersvergunningen. Maar er kwam ook al vragen, kun je dat dan verder specificeren, ook in relatie met discussie onder andere over de Hofmanshoek, hè, de vorige keer in de commissie. Ik wou nu maar zodanig, voordat het gemeentebelangen had die vragen het laatst ingediend over die aantallen. Dat we het gewoon zo maar doen nu we van start zijn gegaan met de blauwe zone, hoe het allemaal operationeel is. Er is toen al een keer gezegd, nou na de zomer een eerste echte evaluatie, hè, dat die afspraak staat ook nog steeds. Maar dat ik het zo probeer te doen, ook met de bewoners van de Hofmanshoek, dat ik daar probeer begin juni een eerste gesprek mee te hebben. Wat zijn hun ervaringen? En dat ik dat kan terugmelden vast in de vergadering van de commissie van 28 juni. En dat ik ook zorg dat daar dat wat uitgebreider overzicht bij komt van al die vergunningen die gegeven zijn. Want er was een vraag van waar zijn dan die 330 precies gegeven, in welk gebied. Nou, dat kost wat tijd om het allemaal uit te zoeken. Dus ik stel voor ik aan gemeentebelangen om dat op deze wijze richting de commissie van 28 juni zo te doen.
Dank u wel. Er zijn daar vragen over. Ik zie het al. Ik dacht al aan de gezichten te zien dat er nogal vragen. Ik wil echt geen discussie hier nu over, maar vragen kan natuurlijk wel. Meneer Slooyer.
Dank u wel, voorzitter. Nou, geen vraag, wel een opmerking. Ik ben blij dat meneer Bijntema dit vanavond zo heeft verteld. En ik kan ook zeggen dat de gemeentebelangen hier wel mee akkoord kan gaan. Maar ik dacht dat er nog een partij was die daar vragen over had gesteld. Dank u wel.
Die al het gebaar aan de overkant, de ChristenUnie. Meneer Muller.
Dank u wel, voorzitter. Dus als ik morgen hier naar het gemeentehuis ga en ik wil een bewonersvergunning kopen, dan kan dat. Moet ik hem aanvragen? Ja, nee, dat bedoel ik.
Dat is een vraag van de VVD. Of bewonersvergunningen te koop zijn aan de balie. Ik merk uit de opmerking van de wethouder dat het niet zo is. Dat heeft ook niet gesuggereerd. Heb ik tenminste niet gehoord. Het voorstel van de wethouder is in ieder geval om, ik kom zo bij u, om in de vergadering van juni, eind juni, dit punt met extra informatie hier opnieuw op de agenda te zetten. En ik zal het op de agenda zetten, want dat doe ik als voorzitter.
Ja, sorry.
Maar dat is goed. Dus ik vind het prima voorstellen. En als u het er allemaal mee eens bent, dan gunnen we het systeem ook de tijd tot aan 28 juni om te zien hoe het uitwerkt. Meneer Minkjan.
Dank u wel, voorzitter. Ik word eigenlijk toch wel verbaasd over de tijdsplanning. Dat 1 juni nodig is om uit te zoeken hoe het zit met die vergunningen. Dat lijkt mij vrij lang, als ik het eerlijk... is mijn eerste reactie.
Er is een vraag gesteld door de partij Gemeentebelang over het aantal hier in de vergadering. Toen heb ik het antwoord gegeven van 330. Toen was vervolgens kwam aan de orde, ja, dat zou het nog verder allemaal uitgespecificeerd moeten hebben. Nou, dat lukt niet voor vanavond. En ik heb nu voorstel gedaan aan Gemeentebelangen van, we kunnen heel veel werk allemaal met elkaar nu verzinnen. Maar Nommels was volgens mij ook had een relatie met de discussie over de vergunningen, Hofmanshoek, et cetera. Nou, daarvoor zeg ik al, we zijn nu gestart. Ik heb vorige keer in de vergadering ook al aangegeven, laten we eerst eens even kijken hoe dat daar loopt, wat de ervaringen zijn. Ik geef nu aan dat ik in ieder geval met de mensen van de Hofmanshoek zorg dat ik begin juni, want 1 april ook niet meer, want 1 april is het pas ingevoerd, 1 juni een gesprek heb met die mensen van de Hofmanshoek. En dan rapporteer ik u over hun ervaringen in de commissie van 28 juni. En tegelijk zorg ik ervoor dat u op dat moment ook een lijst erbij heeft van al die 330 vergunningen. Waar zijn ze dan precies uitgegeven in dat gebied? Overigens nog even reagerend op de vraag en opmerking van de heer Muller dat daar ook geen misverstanden over zijn. Op dit moment kennen wij bij de gemeente niet het systeem van vergunningen of anders. Hè, bewonersvergunning, wat dan ook. Dat hebben wij niet in de blauwe zone. Wat ik wel op korte termijn met u ook op de komende maand denk ik wel een voorstel zal liggen bij de... bij het college van BNW is een aangevullend voorstel ten aanzien van het uitgeven van extra abonnementen in de parkeergarage. Dat komt wel op korte termijn ook op tafel te liggen.
Nogmaals, ik wilde niet in een discussie verzanden, maar meneer Muller mag nog wel even het woord nemen.
Ja, ik wil hier toch duidelijkheid over. Kijk, bij mij achter daar is een parkeerplek voor vergunninghouders. En ik ga er dan vanuit dat ik, als ik daar sta en ik heb een vergunning per 1 juli of per 1 april, tenminste, want dan gaat het hele nieuwe systeem in, dat ik die dan kan kopen. Dat ik die niet op straks eind juli of april bijvoorbeeld, dat ik een bekeuring achter me uit heb hangen, omdat ik ongepast daar sta, bij wijze van spreken.
Ik neem aan dat u doelt op dat hoekje aan de binnenkant, hierachter Scapino, om het zo maar te zeggen. Dat is inderdaad een punt dat is inderdaad ingevoerd door nog een systeem waar ze betaald parkeren. Inmiddels hebben we daar ook geconstateerd. En daar moeten wij op korte termijn ook een besluit over nemen wat we met dat gebied doen. Ook dat zal ik u binnenkort laten weten. Ja?
Goed, dus met andere woorden, op dit moment zijn er geen vergunningen te koop. En eind juni horen wij als commissie meer. En als u daarvoor meer wilt weten of u hebt daar een zienswijze op, dan moet u gewoon een schriftelijke vraag indienen bij de wethouder. En dan wordt die behandeld. Misschien al wel de eerstvolgende keer als u hem op tijd indient. En anders verdagen we dit onderwerp tot aan eind juni. Wat u niet onthoudt van het recht om bij iedere rondvraag daar vragen over te stellen. Dus u hebt voldoende ruimte, denk ik, als commissieleden om erop in te gaan als nodig is. Wethouder Walder.
Ja, dank u wel. Twee mededelingen. Eén over de Grote Straat en één over Lieder. Als het gaat om de Grote Straat, dat is het gedeelte wat heringericht gaat worden. We zitten nu in de stap van het voorlopig ontwerp, wat door de Raad is goedgekeurd, naar definitief ontwerp. Met daarbij laatst tijd extra aandacht voor de wijze van aanbesteden. We hebben een marktconsultatie gehouden, waarin we in het dan 8-tal marktpartijen gesproken hebben. Adviseurs, aannemers. Met als hoofdvraag, hoe kunnen we nou de aanbesteding op zo'n manier regelen dat het recht doet aan, zeg maar, de interactiviteit met de samenleving en de betrokkenheid van alle winkeleigenaren, pandeigenaren, bewoners. Ik verwacht dat we daar binnenkort over een week of drie een knoop over doorhakken. En dat betekent dat het project een grote straat in de markt gezet gaat worden. En ik hoop dat we daarbij ook een vorm vinden waarbij alle belanghebbenden tot aan het moment van oplevering op dezelfde hoogwaardige manier betrokken blijven als tijdens de planvorming. Dan weten we die jaar in ieder geval even een update van, want ik besef me dat u daar een aantal maanden niks over heeft gehoord, terwijl dat wel een heel belangrijk en beeldbepalend project is. Als het gaat om Lieder, wij doen ook met deze tranche Lieder mee. Lieder is een provinciale subsidieregeling voor mooie projecten met baat voor de samenleving die niet uit zichzelf rendabel zijn en daarom een subsidie zouden kunnen ontvangen. Lieder-subsidies zijn onder andere gebruikt voor het Oorlogsmuseum, de Sterrenwacht, Die regeling hebben we het dan over. Er zijn een aantal LEADER subsidieaanvragen ingediend. Die zijn we als college ook bereid om te gaan cofinancieren. Want er wordt van ons zeg maar een kwart van het LEADER budget gevraagd om te cofinancieren. Nu hadden wij daarvoor ook in gedachten om de pot cofinanciering gemeentelijke projecten die u als raad heeft beschikbaar gesteld, een bedrag van 2 ton... om de cofinanciering te betalen uit de pot cofinanciering gemeentelijke projecten. Maar dat kan niet, omdat de pot cofinanciering gemeentelijke projecten op zo'n manier ja, nog niet echt geformuleerd is dat LEADER daar binnen past. En het gekke is dus dat, dat er dus een mismatch zit tussen waar we het geld vandaan denken te halen en waar we het geld naartoe hopen te sluizen. Dat is eigenlijk een technische fout. Dus wij hopen in de volgende raadsvergadering met een soort reparatievoorstel bij u te komen om ons beeld te geven hoe wij de cofinancieringspot willen gebruiken. En dat we de cofinancieringspot dus ook willen gaan gebruiken voor cofinanciering van LEADER. En dat komt in de komende raadsvergadering. Dus even de commissievergadering overslaand. Komt dat met goedkeuring van het presidium in ieder geval komt dat naar u toe. Dan weet u dat vast. Dat waren mijn 2 mededelingen, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Of iemand een vraag over een van beide mededelingen? Niemand? Dan ronden we daarmee punt 3 van de agenda af. En dan gaan we door naar punt 4. Woningbouw, gemeente Hellendoorn. U hebt allemaal een stuk kunnen lezen met een mooie gekleurde bijlage erbij. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Muller, mevrouw Bakhuis, meneer Slooyer, mevrouw Titsing. Aan de overkant meneer Minkjan en meneer Rijmert. Ik begin bij meneer Muller. Ga uw gang. Sorry, meneer Optenries. Oh ja, ja. Tegelijk typen en handen opsteken. U krijgt ook uw beurt straks. Meneer,
dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met het punt waar we heel erg blij om zijn als VVD en waarschijnlijk ook die ontwikkelaars. Is dat die aanpassing van die 70% eis dat die dus veranderd gaat worden. Zoals ook al in de nota staat, bleek deze dus in de praktijk niet te voldoen, niet te werken. Op het eerste lijkt de oplossing volgens de methode B eenvoudig. Eenvoudiger om de omgevingsvergunning in te trekken, maar volgens mij is dit al een bestaande regeling. Maar goed, het kan daarop. Maar laten we ons verplaatsen in de consument. En wanneer die bij de bank aankomt en voor een hypotheek, dan moet hij die heel wat overleggen. Dus dan lijkt me bijvoorbeeld A eventueel de beste keus voor deze. En dat men dus een hypotheek kan krijgen op deze. Aan de andere kant wil ik nog even wel zeggen dat we voor 10 jaar krap 400 huizen kunnen bouwen volgens de lijst. Of gaan bouwen volgens de lijst. Het is eigenlijk niet zo gek veel, vind ik. Dus, maar ik hoorde ook van de wethouder als in eerdere vergaderingen dat bijvoorbeeld wanneer er in Hellendoorn Noord toch meer huizen nodig zijn, dan gaan we dat alsnog doen. Dus die komen dan waarschijnlijk daar weer bij bovenop. Aan de andere kant staan er wat kreten in, zoals waar heb ik er staan? Begrip als bandbreedte, overcapaciteit, ruimte binnen bandbreedte, buitenste bandbreedte, weet ik van wat allemaal wat. Maar graag een uitleg hierover. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Optendries, D66, met 1 arm. Gaat u gang. Met 2 armen, maar maar 1 bruikbare dit moment.
Dank u wel, voorzitter. Ja, veranderingen in de regels naar aanleiding van mogelijk plannen die nou spelen. Veranderingen die moeten kunnen als blijkt dat de regels niet meer goed passen. Maar 1 jaar nadat we de vorige regels hebben vastgesteld, dat is al een beetje kort. Eerste vraag, zijn er situaties denkbaar waar dit plan nadelig is voor ontwikkelaars? Een andere vraag die ik heb is een beetje technisch. Ik zie namelijk 2 keer een periode. In de eerste geval gaat het over het wijzigen van een bestemmingsplan. En dan kan dat terug worden gedraaid als er niet binnen 2 jaar wordt gebouwd. Maar of er wordt en mag gebouwd, hangt weer af van een aanvraag. En dan is het een beetje, moet je dan binnen 2 jaar ook een aanvraag hebben gedaan? Moet je binnen 2 jaar de aanvraag, moet die dan goed zijn gekeurd? Dat is een beetje wazig. En daarnaast dan het verstrekken van de omgevingsvergunning. Zegt u, die wilt u ook weer in kunnen trekken als niet binnen 26 weken wordt gebouwd. Nou, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen, maar ik vind die termijn ook wel een beetje kort. Ik zou daar wat duidelijkheid over willen in de eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Titsing.
Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid is blij hoe dit allemaal is aangepakt door de wethouder. Eerst met het dat de 70% überhaupt is ingesteld, zodat woningbouwplannen niet oneindig lang blijven liggen. En vervolgens dat het nu, dat bleek niet te werken, dat is jammer. Maar dat er vervolgens nu met een alternatief komt wat, als het goed is, beter werkbaar is in de praktijk. Dus onze complimenten hiervoor en wij kunnen ons vinden in het stuk. Dank u wel.
Dank u. Meneer Rijmerts, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn blij met het voorliggende stuk. We hebben er ook al eerder geluiden over laten horen in dit kader. Dus ik ben blij dat dit er nu ligt. Wel hebben we wel een paar vragen. Een deel is eigenlijk al wel aan de orde geweest. Want bijvoorbeeld bij bestemmingsplan met wijziging bevoegdheden, daar zitten we eigenlijk in een periode dat we eigenlijk, als we een nieuw bestemmingsplan hebben, we zagen het ook met centrumplan, dan schrappen we de wijziging bevoegdheden om de contingenten teniet te doen. En vervolgens staat er ook, als niet alle woningen binnen 2 jaar gestart zijn. Dat is natuurlijk een beetje een vreemde, want als je dan een projectje hebt, waar dat niet helemaal lukt, maar 80% wel, en je bent al begonnen, dan zou je die andere 2 moeten gaan bouwen. Dus mijn vraag is even, hoe denkt het college daarmee om te gaan in dit kader? Zo zijn er wat meer randverschijnselen te stellen. Hetzelfde geldt als een te bepaalde termijn en of die binnen 26 weken. Dus de vraag is, hoe denkt u daarmee om te gaan? En datzelfde geldt eigenlijk voor de omgevingsvergunning als er. Want eigenlijk kan dit dan alleen maar, denk ik, als ik naar de termijnen kijk, op het moment dat je de coördinatieregeling inroept. Want anders zou het proces al veel te lang worden, volgens mij. Dus mijn vraag is even om die 2 zaken nader toe te lichten. Het laatste puntje is, u geeft aan bij communicatie dat dit wordt gecommuniceerd naar onderdeel 2 van een aantal initiatiefnemers van de plannen. Alleen dit is een dusdanige wijziging dat dit voor andere ondernemers of initiatiefnemers best ook interessant zou kunnen zijn. Dus de vraag is, van behoeft dit nog nadere communicatie naar buiten? Dank u wel.
Dank u. Mevrouw Bakhuis.
Dank u wel, voorzitter. Voor een gedeelte kan ik al aansluiten bij meneer Rijmert van het CDA. Wat ons betreft, we hebben onze vraagtekens hier nog steeds bij, want volgens mij was het niet alleen een doelstelling om bouwwerkzaamheden vooruit te schuiven, maar was ook een eis of een doel destijds met die 70% regeling om niet te gaan bouwen voor leegstand. En dat wordt nu losgelaten. Je gaat nu wel proberen te stimuleren dat mensen een hypotheek kunnen krijgen, zodat ze alsnog kunnen gaan bouwen. Maar wat nu als er gebouwd gaat worden, dus in die zin sluit er enigszins bij meneer Rijmert aan, wat nu als er gebouwd gaat worden en er is maar voor 50% verkocht en de overige 50% wordt gebouwd en er staat leeg. Dat willen we toen een jaar geleden voorkomen en daarom hebben we die regel in het leven geroepen. Dus eigenlijk heb ik daar mijn vraagtekens bij namens de fractie. Het lijkt ons niet echt helemaal verstandig. Destijds waren er volgens mij ook andere gemeenten die 70% eisen hebben ingesteld. En ik zou wel van u willen weten hoe die andere gemeenten hier nu mee omgaan. Als zij soortgelijke ervaringen hebben, ja of nee. Wat gaat u doen als een helft van een gebouw al staat en hun krijgt het niet rond, het niet verder? Wordt het dan afgebroken of hoe gaan we dat oplossen? Als ik kijk naar de overzichten, de kaarten van de woningbouw, dan vraag ik mij af, het pand van de Arbo staat er bijvoorbeeld op, het voormalige pand. Nou is daar volgens mij een aanvraag over gaande om daar een woonbestemming op te krijgen of om daar zorg te gaan verlenen op die plek. Nou is me dat niet helemaal helder, want volgens mij is Arbo, was dat dienstverlening en nou zouden dan een soort zorgwoningen gaan worden. Onlangs is er ook een hele locatie omgetoverd naar zorgwoningen. Hebben wij hier in onze gemeente inzichtelijk hoeveel behoefte er eigenlijk is aan zorgwoningen en zorglocaties? Het beeld is namelijk een beetje dat je de behoefte gaat verschuiven van de huidige locaties waar zorg wordt verleend naar nieuwe locaties. En we vragen ons af of dat wel wenselijk is. En dan hebben we nog de vraag in hoeverre of er in Hellendoorn nu onderhand al een keer een officieel onderzoek is gedaan naar de woningbehoeften daar zo. Want er is in het verleden een toezegging over gedaan aan de dorpsraad, maar ik heb nooit een onderzoek kunnen zien. Dus ik vraag mij af of er überhaupt al is geweest, ja of nee. Voor zover.
Dank u wel, meneer Minkjan.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me aansluiten bij hetgeen eigenlijk al door het meeste hier gezegd is. Laat ik aan toevoegen dat we als ChristenUnie nu ook openstaan voor deze werkbare alternatief die nu aangeboden wordt. De concrete vraag die nog niet gesteld is, die ik ook nog graag beantwoord zou willen hebben, is de praktijksituatie. Worden woningen nu sneller verkocht door deze constructie? Of begint de aannemer eerder met bouwen, waardoor woningen sneller worden verkocht? En hoe verhoudt zich dat dan met die contingenten die afgegeven zijn? Daarnaast zien we ook in het stuk dat de Raad van State het heeft goedgekeurd, dat dit mag, dat in andere gemeentes ook gebeurt. Maar er staat verder niet wat de ervaringen zijn in andere gemeentes. Is dit hier ook bekend? Tot zover.
Dank u wel. En tot slot meneer Slooyer.
Dank u wel, voorzitter. Op zich een goed stuk. Koper kan hierdoor makkelijker een hypotheek krijgen. Toch nog een paar vragen. De vergunninghouder die moest eerder binnen 2 jaar 70% van de woningen verkopen. En als ik het allemaal goed lees, is het nu zo dat hij binnen 2 jaar moet zijn gestart met de bouw van alle woningen. Dus eigenlijk een verslechtering voor de vergunninghouder, als ik het goed heb begrepen. Dan een vraag. Wat is de wijziging bevoegdheid? Waar houdt hij exact in? Gaat hij na 26 weken en natuurlijk allerlei bezwaartermijnen en weet ik wat allemaal, gaat hij dan terug naar de oude bestemming? Of is het college dan ook bevoegd om daar een totaal nieuwe bestemming aan te geven? Bijvoorbeeld schrappen van woningen op een bepaalde plek en anderen daar weer voor in de plaats te zetten. Dat is vooralsnog onze vragen. Dank u wel.
Dank u. Kijk even rond of iedereen al zijn vragen heeft gesteld in eerste termijn. Voorlopig in ieder geval. Wethouder, bent u bereid en gereed?
Ja. En ja. Ik zal even de vragen niet, normaal beantwoord ze chronologisch, maar er zijn ook een aantal vragen gesteld over het doel van dit stuk. Die beantwoord ik even eerst, voordat ik de techniek inga. Om even aan te haken bij de vraag van de ChristenUnie. Worden woningen hierdoor sneller verkocht? Verwachting is ja. We zitten namelijk met een impasse die we als overheid creëren met die 70% eis. Een impasse tussen particulieren die geen hypotheek kunnen krijgen omdat een bepaalde bestemming nog niet geregeld is. De bestemming wonen bijvoorbeeld niet op een locatie zit. De investeerder die zegt, ja, maar ik ga pas bouwen als ik de koopcontracten binnen heb. Maar die krijgen die koopcontracten niet omdat die particulieren die hypotheek niet krijgen. En wij zeggen als overheid, als je die koopcontracten niet op tafel legt, dan gaan wij de bestemming niet veranderen. Maar die bestemming is nodig om die koopcontracten te krijgen. En we zagen dat in Marlen ook. Dat was een die vier starterswoningen in Marlen, een heel mooi praktijkvoorbeeld van precies deze soort van Bermuda-driehoek van juridische impasse. Die wij toen opgelost hadden door te zeggen, wij gaan als gemeente vast het bestemmingsplan wijzigen. Hè, eigenlijk vooruitlopend op die ontwikkeling. Dat zorgt ervoor dat particulieren hypotheken kunnen krijgen. Dat zorgt ervoor dat particulieren een koopcontract kunnen ondertekenen. En dat zorgt ervoor dat de ontwikkelaar kan bouwen. Dus in Marlen hebben wij eigenlijk op die manier die impasse doorbroken. Alleen wij stellen nu voor dat dat eigenlijk beleid wordt. Als we het helemaal het beleid zouden laten vervallen. Hè, dus die 70% eis, dat klopt helemaal wat mevrouw Barkhuis zegt. Die is bedoeld om te voorkomen dat er gebouwd gaat worden voor leegstand. Dus er moet iets voor in de plaats komen, wat aan de ene kant niet een blokkade vormt om überhaupt koopcontracten binnen te slepen, maar aan de andere kant wel borgt dat op het moment dat er geen behoefte is, dat er ook niet gebouwd gaat worden. Nou, je ziet in deze tijd, deze economische tijd, dat projectontwikkelaars zeggen, ja, maar luister jongens, we hebben helemaal geen zin om te bouwen voor leegstand. Denken jullie nou echt, als wij een appartementencomplex verzinnen en we krijgen de toestemming voor dat we die gewoon gaan bouwen voordat we één woning verkocht hebben? Dat doen ze sowieso niet. Dus vandaar dat wij twee varianten bedacht hebben. Twee nieuwe regels, zeg maar, waar je uit kan kiezen als ontwikkelaar, die allebei wel borgen dat er niet gebouwd gaat worden voor leegstand, maar tegelijkertijd niet die impasse opwerpen. En dat is ook even reagerend op de vraag van de VVD. Wij hoeven dus niet nu als, of jullie hoeven niet als commissie of raad te kiezen tussen wat is het beste, variant A of B. Want u geeft terecht aan, voor grote ontwikkelingen is de ene variant misschien handiger dan die andere variant. Dat laten wij even liggen bij de ontwikkelaar zelf. Beide varianten garanderen dat er niet gebouwd gaat worden voor leegstand. En beide varianten heffen die impasse op en die zijn beide toepasbaar. De vraag die gesteld is ook over, is denkbaar dat er ontwikkelingen zijn waarvoor deze nieuwe beleidsregels slechter of strenger uitpakken dan de oude? Dat is niet zo, omdat beide methodes, A en B, zijn een versoepeling van de bestaande regels. Dus beide werken verlichtend. Er is nog een door gemeentebelangen een soort rekenvoorbeeld gemaakt. Die zeggen van, ja maar vroeger was het als je 70% verkocht had, mocht je 100% bouwen. En nu lijkt het alsof er staat dat je 100% moet bouwen. Ook al zou je die laatste 30% leeg hebben staan. Ja, maar goed, je ziet dat op het moment dat wij in het oude systeem 70%, men heeft aangetoond 70% verkocht te hebben, gaat men altijd 100% bouwen. Het heeft geen zin om een appartementencomplex met, ik noem maar even iets, 14 wooneenheden en je hebt er 12 verkocht, is dit boven die 70%. En wij zeggen, goed, ga maar bouwen, dat dan maar 70% van het appartementencomplex gerealiseerd gaat worden. Dat wordt gewoon volledig gebouwd. Dus dat betekent dat het niet zo is dat er voor die laatste 30% ineens strengere regels zouden gelden. Je ziet ontwikkelaars die bouwen het of wel of niet. En op het moment dat er, zal ik het laatst toevoegen, dat er sprake is echt van losse woningen en een aantal woningen is niet verkocht, omdat er bijvoorbeeld geen vraag naar is, dan hebben wij ook liever dat die niet gebouwd wordt. Want daar hebben we deze regels ook voor, voorkomen dat er gebouwd gaat worden voor leegstand.
Meneer Runneboom. Dat ging over dat laatste stukje toevoeging. Oké, dank u wel. Gaat u door?
Ja, dank u wel.
Sorry, meneer Opten-Dries, D66.
Ja, kan de wethouder nog even aangeven bij als er een keuze gemaakt wordt tussen A en B, wie dan die keuze maakt?
Wat mij betreft mag de ontwikkelaar kiezen, want ze geven voor ons beide voldoende garanties. Alleen voor, uit mijn hoofd, voor kleine projecten, kleinschalige projecten, lijkt variant B het meest passend en voor grootschalige variant A. Maar beide bieden een garantie. Even kijken qua volgorde. Oh, toch een vraag.
Toch meneer Runneboom, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Stel dat we hebben een projectje en daar zijn 10 grondgebonden woningen. Wij vinden dat die woningen gerealiseerd moeten worden omdat het op een bepaald punt staat waar het visueel zeer aantrekkelijk is om het volledig te bebouwen. We geven een omgevingsvergunning af. Ze bouwen en ze bouwen maar 50%. Zoals het hier dan staat, dan zouden we in principe zeggen van, nou, dan trekken we de vergunning in. Dus die 50% die staat, die gaat er weer af en het wordt opnieuw in de markt gezet. Maar wat gaan we dan doen? Blijft dan die 50% gewoon staan en accepteren we dat die overige 50% niet wordt bebouwd, terwijl de doelstelling van het bouwproject was de volledige hoek of straatbeeld te benutten. Wat gaan we dan doen?
Op het moment dat iemand een vergunning zou hebben voor het bouwen van een woning, of een groep woning of een appartementcomplex, en maakt daar geen gebruik van, dan trekken we dat recht op een bepaald moment in. Dat doen wij ook om te zorgen dat wij niet in ons woningbouwprogramma zitten met allerlei vergeven rechten die niet verzilverd zijn. In het verleden waren we er minder streng mee. Dan verlenen we gewoon een bouwvergunning en met de mededeling, kijk maar wat je ermee doet. We hebben her en der in de gemeente 30 jaar geleden nog bouwvergunningen verstrekt die nooit zijn gebruikt. En dat betekent dat die dus, omdat het een recht is, die tellen wel mee in ons woningbouwprogramma, terwijl ze niet gerealiseerd zijn. En dat zorgt op een gegeven moment voor een soort vervuiling in het woningbouwprogramma. Van de 400 woningen die we mogen bouwen, wil ik ook wel dat die alle vier gebouwd gaat worden. En niet dat een kwart daarvan eigenlijk een soort van vergeven rechten zijn die niet zijn gerealiseerd. En die vervuiling moet eruit. En dat betekent dus als je een vergunning krijgt en een bestemmingsplanwijziging om woningen te realiseren en je doet dat niet, wordt dat recht na een bepaalde termijn ingetrokken.
Meneer Runneboom, in de eerste ronde, dus houdt zakelijk met uitwisselen van gegevens. Ja. En de discussie doen we dan straks. Maar gaat u gang.
Dan blijven we dus zitten op een punt waar we verwacht hadden of de vergunning af hebben gegeven, terwijl we 100% voor ogen hadden, hè? Ook als visueel beeld. En het is maar voor 80 of 70% afgebouwd. Dus dan accepteren we gewoon dat het overige gedeelte niet wordt bebouwd. Terwijl dat we, en daar staat de plank dus volledig mis waar de doelstelling ervan was, van dat punt.
Als meneer Müller wil misschien wel over hetzelfde punt ook vragen, ja? Is dat zo?
Dan ga je misschien een aanvulling. En wat voor termijn staat dat dan voor? Wanneer zoiets wordt ingetrokken?
Oké, de wethouder weer.
Als er 80 of 90% van een bouwproject wordt gerealiseerd, dan is dat de keuze geweest van de ontwikkelaar. En dat accepteren wij dan. Alleen wij gaan op een gegeven moment wel, op het moment dat de ontwikkelaar zijn rechten niet inwilligt, gaan we die rechten intrekken als die niet verzilverd worden.
Ja, maar nou, het gaat nou echt richting de discussie. Dus... Ja, maar we gaan straks de discussie in de tweede termijn doen. Ook hierover. Nou ja. Goed, wethouder mag in de tweede termijn ook gewoon meedoen. Maar ik bedoel, het gaat nu om meningen en niet meer om zakelijke uitwisselingen. Dus ik wil echt gewoon in de eerste ronde afronden, want hier gaat echt om meningen. En dat mag, daar is u goed recht, maar dat doen we in de tweede ronde. En dan krijg ik ook van de anderen wel reacties erop te horen. Wethouder, wilt u de beantwoording van de vraag afmaken?
Ja, dat zal ik. Mulder dan vraagt, wat zijn dan die termijnen? Als binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan niet gebouwd wordt, dan wordt het bestemmingsplan weer teruggedraaid. En als 26 weken, dus een half jaar na het verstrekken van een vergunning, een omgevingsvergunning bouw, niet wordt gebouwd, wordt dat ingetrokken. Dat is de antwoorden op uw vragen.
Meneer Rijmerts.
Voorzitter, want ik voel nog niet helemaal de antwoord op de vraag die ik gesteld heb. Bestemmingsplanwijziging is 1, maar een omgevingsvergunning aanvragen is 2. Het kan best wel zijn dat er een bestemmingsplan is, dat die goedgekeurd al is, maar dat de vergunningprocedure bijvoorbeeld heel lang duurt door weet ik veel wat. En dan zou dat voordat dat afgelopen is, of überhaupt het ondernemer kans krijgt om iets te verkopen, zou het alweer ingetrokken moeten worden. Dus daarom ook van hoe wordt daarmee omgegaan?
Het kan zijn dat een bestemmingsplan reeds gewijzigd is, dat de vergunning niet van de grond komt. En op het moment dat dat te lang duurt, dan wordt dus het bestemmingsplan weer teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Namelijk, dan wordt het recht om die woningen te ontwikkelen, wordt weer ingetrokken. Ik hoor achter mij... Ik zit even te kijken in het stuk.
In tussentijd luisteren we even naar de vraag van meneer Opten, Dries D66.
Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan met betrekking tot het intrekken, die wijzigingsbevoegdheid voor dat bestemmingsplan. Die 2 jaar, is dat een minimum? Is dat een absoluut getal? Of kunt u ook zeggen, het wordt 3 jaar? In specifieke gevallen.
De wethouder.
Ja, voor de beantwoording, er lopen nu meerdere vragen door elkaar heen. Voor de beantwoording van de vorige vraag schors ik even 15 seconden. Als u dat goed vindt. Ja, het zijn technische vragen. Ik kijk even of de beantwoording zoveel staat. Als het te technisch wordt, dan hebben we altijd Rolf Willemsen nog. Op het moment, zo wordt de vraag geïnterpreteerd. Op het moment dat je een situatie hebt waarin de bestemmingsplan gewijzigd is en er een bouwvergunning wordt afgegeven, de bestemmingsplanwijziging die vervalt, dan vervalt daarmee de bouwvergunning ook. En dat is een aparte procedure. Maar als dat geen antwoord is op uw vraag, kan ik het even het hele verhaal van begin af aan door de clustermanager laten toelichten. Want dit gaat diep de techniek in. Als u er behoefte aan heeft, dan kan dat.
Dank u wel, voorzitter. Uiteindelijk ging het erom dat dit voorstel het voor ondernemers en voor kopers makkelijker maakt. Dat is goed op geanticipeerd. Dus dan, als je aan de ene kant kijkt naar de ondernemer, dan zeg je, misschien is het voor mij nu wel aantrekkelijk om proberen een initiatief te doen. Hè? Bijvoorbeeld hier wat panden in het centrum. Je vraagt eraan, de bestemming die komt erop en vervolgens ga je met vergunning aanvragen aan de gang. Nou, dat kan wel heel gecompliceerd zijn. Ja, en als de klok dan weer bovenaan staat, dan word je afgetikt en bestemmingsplan weg. Dat zou dan niet moeten kunnen dan. Dat zou toch heel vreemd zijn. Dus ik probeer...
Ja, dan is dit typisch zo'n moment om het woord te geven aan de heer Willemsen.
En ik denk dat het goed is om te beseffen, wij allemaal, dat de raad gaat over bestemmingsplanwijzigingen. Iedere keer maar weer. De raad bepaalt. En er kunnen wel termijnen voor zijn gegeven, maar de raad beslist. Dus het wordt ons niet ontnomen. We kunnen daar gewoon over blijven besluiten. Maar het is wel handig om richting de ondernemers ook duidelijkheid te bieden natuurlijk, hè. de ambtenaar. Gaat uw gang.
Dank u wel. Misschien nog even goed om toe te lichten wat de aanleiding was om de vorige regeling vast te stellen. Dat was met name dat we gefrustreerd werden door procedures die al doorlopen waren of toezeggingen die gedaan waren op bepaalde locaties die in lengte van jaren ons frustreerden om andere locaties die in feite heel vlot ontwikkeld konden worden in de ijskast te zetten omdat die plannen die ervoor zaten in feite die andere plannen blokkeerden, zeg maar. Daar hebben we toen van bepaald dat 70% verkocht zou moeten zijn. En op het moment dat 70% verkocht was, zouden we pas het bestemmingsplan gaan herzien. Dus dat betekent niet dat alles wacht in de procedure tot het moment van vaststelling van het bestemmingsplan. We kunnen alle voorbereidingen treffen. Maar op dat moment dat de raad gevraagd werd het bestemmingsplan voor dat specifieke bouwplan vast te stellen, was de garantie voor u dat 70% van dat plan verkocht zou zijn. Ervan uitgaan dat 70% verkocht is, dat ook die laatste 30%... daarna wel vlijfrot verkocht zou kunnen worden. Dat blijkt dus, zoals de wethouder ook toegelicht heeft, niet te werken in de praktijk, omdat die visuele cirkel erin in komt. Hebben we nagedacht over een andere procedure. Dat zijn in feite, het is een en-en constructie of een of-of constructie. Het is een wijzigings- of een bestemmingsplanherziening en of het intrekken van de bouwvergunning. Dat betekent dat we nu zeggen, een goed plan kan ontwikkeld worden. Er wordt een bestemmingsplan in procedure gebracht. Dat bestemmingsplan geeft de titel om de bouwvergunning te verlenen. Of er is een vrijstellingsprocedure, dat kan ook, een buitenplanse vrijstellingsprocedure, waarbij de bouw mogelijk wordt. Ook dan zul je vervolgens op basis van die titel de bouwvergunning gaan verlenen. Als nu blijkt dat na 2 jaar, en in die zin is de termijn veel langer dan in het eerste model, wat we nu gaan afschaffen, want er was eerst het voortraject 70% verkocht en dan begint pas die procedure te lopen van bestemmingsplanwijziging bouwvergunningverlening. Nu heb je dus een hele procedure waar in principe ja tegen het plan gezegd is. Vervolgens wordt het plan ontwikkeld. Er wordt een bestemmingsplanprocedure in gang gezet. Die is op een gegeven moment afgerond. En op basis daarvan kan die bouwvergunning gegeven worden. Dan heeft iemand dus 2 jaar de tijd om gewoon 100% van dat product te verkopen. Dus anders een veel langere termijn om die 100% te halen. En natuurlijk is het zo, afhankelijk van het bouwplan, als je een appartementengebouw hebt, even als voorbeeld hier tegenover het Nieuw Dunant, als dat in deze setting zeg maar, ontwikkeld zou zijn. Ja, daar hebben we ook geconstateerd dat op een gegeven moment zeg maar zoveel procent, daar was ook de voorwaarde vanuit de ontwikkelaar, 70% zou verkocht moeten zijn voordat hun beginnen met de bouw. De laatste, door de crisis, zijn heel lang niet verkocht. Alleen dan ga je natuurlijk het gebouw niet meer afbreken. Hè? Dus met appartementengebouw is het heel lastig om te zeggen van we gaan het gebouw gedeeltelijk weer afbreken. Dat blijkt ook wel in de praktijk dat het niet aan de orde is. He, want het gebouw staat, het is een prima gebouw en hopelijk, in dit geval ook bewaarheid, heeft het langer geduurd, maar uiteindelijk is het helemaal volgekomen. Als je grondgebonden woningen hebt, zeg maar even, er zijn 10 woningen even voor het gemak worden vergund. En er zijn maar 6 verkocht, die andere 4 is blijkbaar geen markt voor. Dan is de vraag of je het goede product hebt staan. Dan kunnen we die 4 terughalen en de vraag is dan wat we daarmee doen. He, gaan we een ander type huis ontwikkelen, noem maar even een voorbeeld van het oude Van Buren terrein. Dat is ook een plan geweest waar we 3, 4, misschien wel 5 plannen uiteindelijk de revue gepasseerd hebben. En uiteindelijk gelukkig wel een plan is geweest waar nu, nou, ik denk 80% van de woningen staan. De laatste 3, 4 zijn nog niet verkocht. Nou, de vraag is wat je daar dan in de systematiek van nu straks mee gaat doen. Daar heb je ook niet veel andere mogelijkheden om daar veel meer of veel andere woningen neer te zetten. Het enige wat je kan doen is een ander type huis misschien ontwikkelen, wat wel in de markt afgenomen wordt, of een net goedkoper type. Wat de heer Rijmink aangeeft, met de vervolgprocedure. Kijk, als een procedure heel stroperig gaat, de bestemmingsplanprocedure is wel te lopen. Even Hendrik Wormsel als voorbeeld, wat binnenkort in de procedure komt. 17 huizen komen daar, volgens het plan wat nu ontwikkeld is. Nou, dat gaat bestemmingsplanmatig via een uitwerkingsplicht. Nou, dat is een bevoegdheid van het college, dat gaat vrij snel. Vervolgens krijg je de bouwvergunning afgifte en de vraag is dan of inderdaad dat gaat lopen. Als het niet gaat lopen door allerlei bezwaren, dan is het natuurlijk raar dat wij de ontwikkelaar aan de termijnen houden. Hè, want die procedure loopt, we hebben ingestemd met dat plan. Alleen door bezwaren vanuit de omgeving duurt het gewoon langer als die termijn die wij er gesteld hebben. Nou, dat zijn natuurlijk wel omstandigheden waarin je zegt, we laten het even de termijn voor wat die is. Als het echt onherroepelijk is, gaat in feite de termijn alsnog lopen. Nou, blijkt het dan in de markt niet uit of afgezet te kunnen worden. Ja, dan heb je in feite deze constructie. Dus in die zin ga je wel naar bevind van zaken, zeg maar, handelen. En het is natuurlijk niet zo dat je gelijk morgen gaat zeggen van ja, de procedure loopt jammer dan, maar we gaan het plan wel terughalen.
Dank u wel. Tot zover, meneer Runneboom.
Ja, dan kom ik toch even weer terug op het vorige, waar ik net inbracht. Stel, we hebben een plek waar we een stedenbouwkundige ontwikkeling voor ogen hebben en denken van, nou, dat moet daar gebeuren, want het is een rotte plek of iets dergelijks. Voorstel is, als stedenbouwkundige ontwikkeling is een appartementencomplex met daarnaast een aantal grondgebonden woningen om de zaak compleet te maken. Dat is een van de voorwaarden om de totale bouw zonder meer mogelijk te maken. Nou, gaat gaandeweg, of wordt het appartementencomplex wordt gerealiseerd en er bleek geen markt meer te zijn voor de grondgebonden woningen. Wat gaan we dan daarmee doen? Laten we dan daar een gat ontstaan, terwijl de doelstelling echt was om het totaal te bebouwen? Of hoe doen we dat dan? Of gaat dan de verplichting naar de ontwikkelaar om die alsnog te bouwen? Is dat dan maar gewoon een ondernemersrisico? Of wat doen we daar dan mee? Of zeggen we dan van, nee, nou, dat moet, accepteren we maar.
Dat zou wel voor de wethouder zijn, lijkt me zo. Maar dat is een beleidskwestie, ja.
Kijk,
wel hypothetisch, maar gaat u gang.
Ja, het is een hypothetische situatie, maar het is niet een ondenkbare situatie. Nee, maar goed, ik noem maar eens hypothetisch, want hij bestaat nu niet. Dat is het hele lol van hypothetische situatie. Ik bedoel dat ik nu naar buiten loop, is ook hypothetisch, maar dat zou ook zomaar kunnen. Hè? Als het gaat om een situatie waarbij dus wij wel goedkeuring verleend hebben, zowel een bestemmingsplan als een omgevingsvergunning verleend hebben voor de bouw van een appartementencomplex en een aantal grondgebonden woningen. En de ontwikkelaar... Ja, dat, precies. Dat is dat één ontwikkeling. Dan heeft een ontwikkelaar ofwel toestemming om dat te realiseren of niet. Er zit niet iets tussen. Het is niet zo dat wij gaan zeggen, je hebt 86% verkocht, dus je mag wel het appartementencomplex bouwen en niet die woningen. Als het één plan is, kun je dus met dit nieuwe beleid bestemmingsplan technisch en omgevingsvergunning goedkeuring krijgen om het complex te bouwen. Op het moment dat een ontwikkelaar ervoor kiest om een deel daarvan niet te realiseren, nou, gaan we even kijken, wat zijn daar dan de redenen voor? Op het moment dat blijkt dat dat dus helemaal niet goed ligt in de markt en hij heeft niet binnen die termijn gebruik gemaakt van zijn recht om te realiseren, dan kunnen wij dat dus weer intrekken. Nee. Het is een omgevingsvergunning bouw is een recht om iets te doen en niet een plicht. Op het moment dat een ontwikkelaar ervoor kiest om het niet te realiseren, gaan we even in gesprek, waar ligt dat nou aan? Als hij zegt, weet je, het is eigenlijk wel goed zo dit plan, zeggen we prima, halen we die laatste paar woningen eraf. Volgens dus de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan wordt hij dus uit het bestemmingsplan gehaald en de omgevingsvergunning wordt ingetrokken voor die laatste paar woningen. Dat kan op het moment dat er een hele goede reden is waarom die woningen beter even wat later gerealiseerd kunnen worden. Nou, kunnen wij alsnog kijken of we daar medewerking aan willen verlenen. Dus dat zal onze hypothetische oplossing voor de hypothetische situatie zijn. Zal ik proberen verder te gaan met beantwoording van de vragen in de eerste termijn, voorzitter? De vraag was, hoe communiceren we dit naar buiten toe? Dit hele nieuwe beleid is een breed verzoek geweest vanuit de ontwikkelaars. Meerdere ontwikkelaars liepen aan tegen die 70% eis. Die zijn naar de gemeente gekomen en gezegd, we begrijpen wel waarom dat er is. Voorkomen van bouwen voor leegstand. Maar we vinden dit een te zwaar middel. Bovendien gaan we niet bouwen voor leegstand. Dat kunnen we ons niet eens veroorloven in deze tijd. Dus de ontwikkelaars hebben dit nieuwe beleid gesuggereerd. Zij hebben dit bij ons verzocht. Dus die zijn op de hoogte. En iedereen die een project wil starten, die krijgt ook hetzelfde verhaal te horen. Dus daarmee hoop ik dat wij qua communicatie dit voldoende naar buiten communiceren. En ga er maar vanuit op het moment dat de Raad dit goedkeurt, dat er een aantal ontwikkelaars en jullie daar dankbaar voor zijn en dat ze automatisch ook van op de hoogte zijn. Het Arbo-pand, en dan bedoelt u het pand aan de Salomonsonstraat Weverstraat, 35 jaar oud gebouw wat niet meer in gebruik is als kantoor. Daar is een initiatiefnemer bezig met het maken van woonzorgappartementen 24 uurs voor senioren met dementie. Of überhaupt mensen met dementie, dat zijn niet altijd senioren. Daarover is nog eigenlijk geen formeel plan ingediend bij de gemeente. Alleen de ontwikkelaar is al wel in een heel vroegtijdig stadium, wat ik altijd aanmoedig, in overleg gegaan met omwonenden. Om even te laten zien, zoiets zijn wij van plan, wat vinden jullie daarvan? Voor zover de update wat daar aan de gang is. Wij zien te zijn de tijd waarschijnlijk wel een plan of overleg door de initiatiefnemer ingepland worden.
Mevrouw Bakhuis wil daar nog iets over vragen. Gaat u gaan.
Ja, ik heb dus niet helder hoe dat dan zit. Want volgens mij is dat arbo-pand een soort dienstverlening. En dan wordt er nou omgetoverd naar woningen, zorgwoningen. Dus dan ga je in feite dus weer een andere bestemming geven en wat meer wooneenheden creëren of zo. Of zie ik het helemaal verkeerd? Terwijl er in feite al heel veel zorgwoningen zijn in onze gemeente. die leeg staan. Het is eigenlijk bij aan het verschuiven en toevoegen van andere bestemmingen.
Ja, op het moment dat daar zorgappartementen zouden komen, dan betekent dat een bestemmingsplan wijziging. Want in de huidige bestemming, kantoren, dienstverlening, passen niet zorgappartementen. Nou, dan kan dat gewoon, omdat het zou niet de eerste bestemmingsplanwijziging zijn voor zoiets. Daar bekijken we ook even naar de behoeften. Ook daar toetsen we even, wordt er gebouwd voor leegstand? Nou, op het moment dat er al een initiatiefnemer is met een groep cliënten die staan te trappelen, is dat een ander verhaal dan op het moment dat het een hypothetisch zorgcomplex zou worden. We hebben daarnaast ook een onderzoek lopen door een externe partij. Dat vraagt u eigenlijk naar de totale behoefte aan huisvesting voor zorg. En dan bekijken we zowel naar zorg die wel of niet in de boeken staan als woningen. Het is namelijk zo, op het moment dat er iemand in een ouder echtpaar in een appartement woont en ze krijgen daar zorg, is dat niet per se een zorgwoning. Is het gewoon een reguliere woning met thuiszorg. Op het moment dat het echt zwaardere indicaties zijn, mensen niet zelfstandig kunnen leven, echt in een 24 uur zorgcomplex zitten, dan tellen die niet mee als woningen in ons woningbouwprogramma. Die worden namelijk niet gezien als reguliere woningen. Zijn ook niet op de vrije markt beschikbaar. Je kunt er niet zomaar in. Dus die worden niet toegevoegd als concurrentie op de woningmarkt. Dat is een apart, net als ziekenhuiskamers bijvoorbeeld, tellen ook niet mee op de woningmarkt. Dat is voor een hele bijzondere doelgroep met indicatie, niet toegankelijk voor iedereen die maar wilt. Dus dat zijn dan daarmee ook geen reguliere woningen. Er is een onderzoek gemeentebreed naar de behoeftes en de aanbod van alles wat met zorg te maken heeft. Zowel zorgwoningen als reguliere woningen met een zorgcomponent erbij. Omdat we ook zien dat de hoeveelheid, de type geleverde zorg en de hoeveelheid geleverde zorgwoningen, dat verschuift. Eigenlijk heeft iedere zorgpartij in de gemeente zowel vastgoed in bezit waarvan die denkt, ja, zijn we er over 10, 20 jaar nog steeds blij mee? En iedere zorgpartij in de gemeente heeft wensen voor nieuw vastgoed. Nou, wat we willen voorkomen is dat iedereen als een mafkees zit te bijbouwen en dat we uiteindelijk zitten met bestaand vastgoed voor de zorg vastgoed wat leeg komt te staan. Dus wij kijken, kunnen wij bijvoorbeeld een carousel maken? Hè, dat bestaand zorg vastgoed wat door de ene partij wordt afgestoten wellicht voor de andere partij eigenlijk heel interessant is, om zo te zorgen dat er meer bestaande locaties en bestaande gebouwen worden hergebruikt dan dat er alsmaar nieuw gebouwd wordt. Dat onderzoek loopt, dat is nog niet afgerond. Maar het lijkt me interessant voor de Raad om daarin mee te kijken op het moment dat dat onderzoek er is. Dus de suggestie die u gedaan heeft, bekijk dat eens, is een aantal maanden geleden is daar opdracht toegegeven. U vraagt nog naar een ander onderzoek, namelijk de woningbehoefte in het dorp Hellendoorn. Dat is een vraag die eigenlijk een beetje buiten de orde van deze vergadering ligt. Ik kan daar kort over zijn dat wij iedere twee jaar de woonvisie monitoren. Dus iedere twee jaar bekijken we voor iedere kern in de gemeente hoe het zit met woningen, met vraag en aanbod en met doelgroepen. Op het moment dat dat niet voldoende is, dan zult u moeten aangeven wat daar dus aanvullende vragen in zijn. U kijkt er heel moeilijk bij. Misschien zijn schriftelijke vragen buiten dit vergaderpunt een meer aangewezen manier om die beantwoord te krijgen dan tijdens dit punt over de bouwnorm.
Ik geef toch mevrouw Bakkers even het woord, want ik begrijp wel wat ze bedoelt daarmee. Gaat u gang.
Nou, dank u wel, voorzitter. Heel attent van u. Nee, het gaat er gewoon om, van het in het verleden naartoe gezegd is aan het dorp Hellendoorn, aan het dorpsraad. En ik denk van als je A zegt, moet ik B zeggen. Dus je zou een keer je woord moeten houden. En dat onderzoek zal eens een keer in Hellendoorn moeten komen met de dorpsraad. Dus niet alleen gemeentebreed zeggen, maar echt specifiek voor Hellendoorn samen met de dorpsraad om te kijken wat daar nou nodig is.
Ja, dus in de woonvisie bekijken we het ieder twee jaar. Ik heb afgelopen zomer met de dorpsraad Hellendoorn om tafel gezeten. Ook gehad over hoe staat het in de woningmarkt. Ze gaven aan dat zij geen knelpunten zien, kwantitatief of kwalitatief, in de Hellendoornse woningmarkt. En ja, als ik daarmee niet voldaan heb aan een toezegging, dan hoor ik graag wat men verwacht. Bovenop wat er geleverd is. Ik wil hiermee de beantwoording eerste termijn afronden.
Oké, vindt iedereen dat zijn vragen zijn of haar vragen beantwoord zijn? Mevrouw Bakkers vindt van niet, meneer Slooier, meneer Minkjan. Eerst mevrouw Bakkers, dan meneer Slooier, dan meneer Minkjan. Ga u gang.
Dank u wel. Ik had de vraag nog liggen van, we hebben het vorig jaar vastgesteld, ook met het oog op andere gemeenten, hoe die ermee omgegaan zijn. Mijn vraag was of die andere gemeenten met dezelfde knelpunten zaten waar wij nu tegenaan lopen. En ik wil graag weten hoe hun dat hebben opgelost, dat probleem. Dat was in feite de vraag uit de eerste termijn. Ja. Ja,
eerst even alle vragen weer opleiden, meneer Slooier.
Dank u wel. Ik had de vraag gesteld over de wijzigingsbevoegdheid. of de plannen dan helemaal teruggaan naar zoals die nu zijn, of dat u dan de bevoegdheid hebt ook een andere bestemming aan die woningbouwlocatie te geven. Eventueel zelfs het schrappen van die locatie en op een andere locatie weer woningbouw toestaan. Dat was mijn vraag.
En meneer Minkjan, tenslotte.
Ik had nog een vraag openstaan volgens mij over de Raad van State. Die had toegezegd of goedgekeurd dat deze werkbare optie of werkbaar alternatief mag toegestaan mag worden in twee gemeentes. En ik vroeg me af wat de ervaringen waren in deze gemeentes.
Bert Oudewalde.
Ja, als het gaat om de ervaring in andere gemeentes, dat had ik net even nog overlegd. Het is niet zo dat wij een belronde gedaan hebben naar andere gemeentes, maar het zal niet voor niks zo zijn dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over toepassing van dit alternatieve beleid. Want andere gemeentes hebben dit alternatieve beleid ook al verzonnen en dus ook bij de Raad van State laten toetsen, omdat zij blijkbaar tegen dezelfde problemen aanliepen. We hebben geen inventarisatie gemaakt hoe andere gemeentes dit opgelost hebben. Wij weten dat dit een oplossing is. We weten dat dit stand houdt bij de Raad van State. En daarmee is dit voor ons ook een afdoende oplossing. Omdat zowel de gemeente hier tevreden mee kan zijn. Gezien dat nog steeds voorkomen wordt dat er voor leegstand gebouwd wordt. En de ontwikkelaars waar we mee gesproken hebben ook zeggen, hier kunnen wij mee uit de voeten. Dus dat is eigenlijk volgens mij voldoende comfort om te weten dat dit nieuwe beleid gaat werken. Als het gaat om de wijzigingsbevoegdheid, dus dat je op het moment dat een locatie, een bestemmingsplanwijziging gaat, er wordt bij dat gewijzigde bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, zodat het bestemmingsplan gewijzigd kan worden weer in de oude situatie. Dus u keurt in feite als raad de bestemmingsplanwijziging naar een nieuwe situatie goed. En op voorhand, mocht het nodig blijken, keurt u ook alvast goed dat het bestemmingsplan teruggewijzigd wordt naar de oude situatie. In principe wordt dat dus de oude situatie. Op het moment dat er hele bijzondere omstandigheden meespelen om bijvoorbeeld te gaan schuiven met woningbouwcontingenten. Dan kunnen we dat doen. Op het moment dat daar maatschappelijk belang voor is. En we hebben dat trouwens ook gedaan bij de woningstichting die woningbouwrechten heeft verschoven van het Oorlogsmuseum af naar andere locaties om te zorgen dat het Oorlogsmuseum daar kan blijven. Ja, dat is typisch zo'n maatwerkafspraak die altijd bespreekbaar is op het moment dat daar maatschappelijk gewin bij is. Maar in principe is de wijzigingsbevoegdheid die wordt toegevoegd aan een gewijzigd bestemmingsplan altijd om het weer terug te bestemmen naar de oude situatie. Ik hoop dat ik daarmee die vraag beantwoord heb.
Dank u wel. Dan stel ik voor dat we aan de tweede ronde starten. Wie mag ik het woord geven voor een uitwisseling van ideeën, meningen? Meneer Muller.
Ik ben de enige. Al met al horende lijkt het me zaak dat we dit juridisch goed dicht timmeren. Want anders dan gaan we de Bietenbrug op met het hele verhaal. Dus en dat wil ik nog even aan toevoegen. Verder, de woningvisie hoor ik net, die wordt één keer in de twee jaar gemonitord. Dat lijkt me ook een hele goede zaak. Ik heb alleen nog een vraag van, ik zou wel eens willen weten van hoe is de wachtlijst bij de woningstichting zelf? Heeft men hinder van wachtlijsten doordat er statushouders toegevoegd moeten worden? En dat wou ik even weten. Dank u wel.
Ja, dat is wel van iets andere orde, maar ik kijk even naar de wethouder of hij daar nu op kan reageren of daar later informatie over wil geven.
Dat kan als het gaat om juridisch getoetst. De Raad van State heeft uitgesproken dat dit nieuwe beleid deugt. Dus ik vind de beste juridische toetsing altijd de Raad van State. Dit is dus de Raad van State proof. En als het gaat om de wachtlijsten van de woningstichting, dat ligt eraan wat voor woning je wilt. Ik zat even kort, dus het heeft helemaal niks met het onderwerp te maken, maar ik vind het wel een leuke vraag. Als je voor jongeren, dus tot 23, ben je binnen anderhalf jaar aan de beurt op het moment dat je je inschrijft. Als het gaat om eensgezinswoningen, daar is de langste wachtlijst, dat kan wel 4 jaar zijn. We zien dat statushouders in beperkte mate worden die door de woningstichting gehuisvest. Overigens zit onder de 10% grens. Dus de woningstichting heeft ook gezegd, wij kunnen tot 10% van de vrijgekomen woningen aan statushouders geven. die daar als huurder in gaan zitten. En niet meer, want dan zou het op een gegeven moment echt concurrerend kunnen gaan werken op de wachtlijsten. Nou, tegelijk, de woningcorporatie heeft een nieuwe directeur-bestuurder, John Olde Oldhoff, waar ik mee kennis gemaakt heb. En hem ook op het hart gedrukt dat wat de woningcorporatie in de prestatieafspraken heeft gezegd te gaan realiseren. Voor een deel gebeurt dat al. De Marken in Haarlem zien we bouwactiviteit. Karel Doormanweg wordt fantastisch, 0 op de meter. Extra woningen toegevoegd, maar er zijn nog meer woningen die in de planning staan gerealiseerd te worden. Ik heb ze op het hart gedrukt. Realiseer die alsjeblieft wel, want we zien gewoon dat er vraag naar is. Het aantal mutaties, dus het aantal verhuisbewegingen bij de woningbouwcorporatie is historisch laag. Terwijl je zou verwachten met economische groei dat iedereen denkt, mooi, ik ga naar een koophuis. Nou, dat valt vies tegen. Dus dat betekent dat er de komende jaren ook nog wel stevige wachtlijsten zullen blijven.
Meneer Slooyer.
Ik ga nog even een vraagje, voorzitter. Een vraagje aan de wethouder. Stel dat de raad met deze voorstellen akkoord gaat, gaat dit ook gelden voor al lopende projecten? Bijvoorbeeld het plan Broeks.
Ja, een plan Broeks, dat is dan weer niet zo heel hypothetisch. Die zit zelfs achter u ongeveer. Heeft een brief gehad van de gemeente. Met daarin, ik zie een duim omhoog, dus dat klopt ook echt. Dat is altijd mooi om te weten. Dat hij niet alleen verzonden is, maar ook aangekomen. Waarin staat, beste heer Broeks, we hebben ons beleid versoepeld voor de 70% grens. We hopen dat het u helpt om het plan te realiseren. En dit zijn de nieuwe afspraken als die goedgekeurd worden. Dus ja, dat geldt voor alle bestaande projecten en alle nieuwe projecten.
Goed. Ik denk dat u veel vragen hebt kunnen stellen, dat u ook veel antwoorden hebt gehoord, dat we nog meer inzicht hebben gekregen in dit voornemen van BMW. En mijn vraag aan u is, kan dit naar de raad? En wilt u daar in de raad over discussiëren? Of gaan we dat als hamerstuk aan de raad voorleggen? Geen hamerstuk zie ik van enkele, dus dan wordt het geen hamerstuk. Dan gaat het naar de raad en dan krijgt u daar weer de kans om erover te praten. Dank u wel daarvoor. Voor het behandelen van dit punt 4. Dan gaan wij door naar punt 5 van de agenda. Informatie met betrekking tot het combiplan N35 en mededelingen en college. En we hebben afgesproken met de wethouder dat daar de brief van CDA en D66 over de mogelijk verdiepte aanleg van de kruising straks met de dan A35 behandeld zou gaan worden bij de Baron van Sternbachlaan. En er is een vraag ingediend, zeer recentelijk door D66, over wat de gevolgen van mogelijk toegenomen verkeersdrukte zijn verderop op de dan nog N35. En de wethouder wil aangeven dat hij dat er allemaal meteen in mee wil nemen. Dus, meneer Bijntema, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Laat ik eerst beginnen met mededelingen over de N35 wat betreft het gedeelte tussen Nijverdal en Wierden. En daar dan ook de vragen bij nemen die gericht zijn door wat de voorzitter net aangaf. Eerst even over stand van zaken van de N35. Recent is er een presentatie geweest. Ik heb ook een aantal raadsleden daar gezien in Wierden over het ontwerp, de stand van zaken van het ontwerp van de N35 tussen Wierden en Nijverdal. Dat is goed bezocht. Ook diverse inwoners van de gemeente zijn daar geweest. En eigenlijk wat daar is neergelegd is een beeld van, dat is wat nu voorzien is als het gaat om het aanleggen van de weg. Hoe die eruit komt te zien. Dat was nog altijd een punt van aandacht. Een aanleiding ook van een motie in de tijd van de gemeenteraad van Hellendoorn. Want we hebben uiteraard op enig moment, toen er eerst altijd sprake was van platte varianten. Uiteindelijk is op een gegeven moment een variant tot stand gekomen in het huidige plan. Dat bij de Boersingel ongelijkvloerse aansluitingen zullen worden gerealiseerd. En volgens dat verhaal van, laten we zeggen, zoals toen was de stand van zaken bij de Baron van Sternbachlaan, komt een ongelijkvloerse kruising en geen pootjes. De raad van de gemeente Hellendoorn heeft altijd gezegd tegen het college, doe je best, wij vinden dat je je best moet doen om te zorgen dat ook bij de Baron van Sternbachlaan uiteindelijk pootjes komen. Zodat er ook een ongelijkvloerse aansluiting zou komen. Dat is altijd het uitgangspunt geweest voor uw college. Om in die zin te handelen, waar we ook maar aan tafel zaten om dat onder de aandacht te brengen. Om te kijken van hoe kan dat? Kun je dat waarmaken? Heeft ook geleid tot tekeningen, tot beelden van hoe zou dat kunnen als je dat wilt en waar loop je dan tegenaan? En alles afwegenen moet je gewoon op dit moment gewoon heel... Ja, en hoe pijnlijk dat ook is, laat ik het ook zeggen. Ook wij als college zitten nou niet lekker in ons vel ten aanzien van die conclusie. Maar als we nu zien het beeld, als je bij de Baron van Sternenbachlaan ongelijkvloers aansluiting wilt realiseren, dat betekent dat je, ja, dan moet je ruimte hebben, hè, vanaf het spoor geredeneerd, want dat spoor blijft liggen waar het ligt. Nou, dan kunt u zich voorstellen dat er ruimte moet zijn voor die op- en afritten. Je hebt de weg. Vervolgens heb je dan ook dat de weg, die gaat wat verspringen, die komt meer zuidelijker te liggen. En betekent onder andere ook voor de bewoners die daar wonen, die huizen langs de Wiertse straat. Die krijgen te maken niet met een glooiend taluut, maar dat zal een hoge damwand moeten zijn. Want dat met een hoge damwand tegen geluid, et cetera. Plus, nog een punt, dat als je die weg daar projecteert, het uitgangspunt van Rijkswaterstaat is heel duidelijk. Wij willen wel aan alles meewerken, maar dan willen we wel meewerken binnen de ruimte die wij als Rijkswaterstaat hebben voor onze grond daar. Grond aankopen, heel lastig. En een aantal bewoners hebben daar al gezegd, als die weg naar het zuiden komt te liggen en u over ons terrein heen moet, wij zijn niet genegen om te verkopen, onze grond. Nou, dan heb je als overheid nog een keer het middel van onteigening. Maar in dit geval is dat niet aan de orde, omdat er gewoon een goed werkbaar alternatief is. Dus je kunt dat niet onteigenen. Het is niet. Dus als je dat tegen het licht houdt, moet je gewoon heel eerlijk zeggen, we hebben consequent als college, waar we maar kwamen, gezegd, dat alternatief van ongelijkvloers aansluit bij de Baron van Sternenbach, hou het boven de markt, kijk of je toch te realiseren kunt zijn. En nu moeten wij met elkaar, en dat hebben we afgelopen week in het college dinsdag, dat was gisteren, ja, tijd gaat snel, ook met elkaar gezegd, wij moeten gewoon constateren op basis van dit soort overwegingen, van de tekeningen, et cetera, dat een ongelijkvloers aansluiting bij de Baron van Sternenbachlaan op de N35 helaas niet realiseerbaar is. Het is jammer, het is beroerd, maar we moeten gewoon ons ook zelf eerlijk in de spiegel durven kijken. Tegelijk, dat zo zijnde, nogmaals, we hebben volgende week bestuurlijk overleg, dan zal het ook wel daar aan de orde komen. Zeggen, ja, we moeten nogmaals, dit is het beeld. Tegelijk is er wel recent nog iets anders gebeurd. En dat is dat ook op die avond, en u heeft er ook al een bericht van gekregen, daar zijn ook een aantal vragen over gesteld. Dat ging over het feit dat vanuit de bewonersgroep is een alternatief gepresenteerd. Zeggen van nou, als je nou eens even nadenkt van, ja, zeker bij de discussie die speelde, zou de oversteek van de weg daar bij de Baron van Sternenbachlaan, ja, hoe hoog zou die moeten zijn? En dan kun je niet van de andere kant uitwerken, namelijk de Baron van Sternenbachlaan verdiept aanleggen, zodat je minder hoog hoeft te gaan voor die nieuwe, voor de N35 daar, wat ook wel in het voordeel is van het woongenoot, want dan zien die mensen, onze inwoners daar ook niet aan tegen die hoge wand. Nou, daarvan heeft het college het besluit genomen van hoe we daarin zitten. Namelijk, wij zeggen van het bewonersinitiatief, en dan bedoelen wij dus de verdiepte aanleg van de N35 ten behoeve van de Baron van Sternenbachlaan, om die met een positieve intentie te gaan onderzoeken.
De verdiepte aanleg Baron van Sternenbachlaan ten opzichte van de N35.
Ja, ja, de N35 gaat er niet, maar hij gaat zo eronder door, ja. Die moet lagen. Dus daarvoor te gaan. Wees de bewoners in. Ze zeggen, collega, daar gaan we naar voor. Dat gaan we dan ook inbrengen op de diverse tafels, de bestuurlijke tafels. Inmiddels hebben we daar al een stap voor gezet. We hebben onder andere al opdracht gegeven, al vooruitlopend op, om ook te kijken naar het bureau dat werkt voor Rijkswaterstaat, om een quickscan te doen. Zo snel mogelijk kijken naar de haalbaarheid, et cetera, tegenaan. Dus wij hopen ook dat die quickscan heel snel wat dat betreft op tafel kan komen. Nou, dat betekent, dan neem ik tegelijk mee, maak ik het verhaal af, dan even de vragen meenemen van deze CDA, D66 en straks de vragen separaat van D66. Nou, uiteraard is de aan te leggen kruising heeft natuurlijk effect op het woongenot van de bewoners. Die zijn nu niet bekend uiteraard, die al effecten, die komen allemaal, die worden berekend op basis van het door het RWS gepresenteerde ontwerp. De effecten van de verhoogde variant worden berekend, want dat is logisch, want dat is de variant die Rijkswaterstaat nu heeft. En de verlaagde variant wordt nog niet in beeld gebracht. Wij hebben dus inmiddels opdracht gegeven aan Antea om een quickscan op te stellen. Technisch, financieel en planningstechnische haalbaarheid op die verlaagde variant. Nou, als die variant haalbaar is, dan moet het bestuurlijk overleg besluiten om die verder uit te werken en daarvan ook de effecten ook in beeld te brengen. Nou. Als het gaat dus afhankelijk van die gewenste aanpassing de haalbaarheid en dan gaat het allemaal lopen. Nou, de eerste bij Antea hebben al wensen bij bewoners opgehaald. Hè. De bewoners zijn specifiek ook uitgenodigd. Hebben ook die wensen opgehaald. Daar is deze wens ook al op tafel gelegd. Nou, dat betekent dat we op die manier leggen we op tafel. En wat wij, u heeft zo net het collegebesluit gehoord. Wij gaan erop richten dat het bewonersalternatief ook serieus werk wordt gemaakt. Misschien wel even goed om het beeld te schetsen dat daar geen misverstanden over zijn. Er ligt nu een bepaald ontwerp. Hè. Dat gaat verder de procedure in. Als we dit alternatief, dit bewonersalternatief, zo noem ik het maar, inderdaad serieus haalbaar kan zijn, nou, dan moet het vervolgens allemaal worden doorgerekend, et cetera. Het zal dan wel zo zijn in de techniek dat het huidige OTB gaat wel door, hè, want dat kun je niet zomaar even aanpassen, dat is allemaal voorbereid, maar dat dan op enig moment deze alternatieve variant als een zienswijze op het ontwerp tracébesluit zal worden ingediend. En dan kan hij vervolgens in het definitieve tracébesluit van de minister worden ingevoerd. Dus het idee is, we gaan ervoor, we willen kijken of het kan, iedereen meenemen. Maar verwacht nog niet dat het huidige OTB nog door de minister wordt aangepast. Dat zal pas schijn, nazienswijze, et cetera. Maar goed, daar zitten we zelf ook bij aan de bestuurlijke tafel en ook wel richting de minister TCT. Nou, dat is een beetje ten aanzien van dat punt. Ik hoop dat daarmee duidelijk is de vraag van de CDA en D66 hoe we daarin staan. Als het gaat om die aanvullende vraag van D66 vandaag. Onderdeel is van, want er is een specifieke vraag, het gaat om verkeersstroom, et cetera. Nou, het zal duidelijk zijn dat ook bij die quick scan en bij die hele berekening, wat zijn nu alle effecten van het feit als die weg er zo komt uitliggen zoals nu voorzien, daar horen verkeersbewegingen en berekeningen bij. Die berekeningen worden op dit moment voorbereid. Zodra die er zijn, die berekening, zal ik zorgen dat u die allemaal gewoon krijgt. En dan ziet u ook het effect van, nou, wel of niet, et cetera. Dan is dat beeld helemaal voor u in beeld. Als het gaat om andere bijkomende effecten van de weg, van het totaal, daar kan ik op dit moment nog niet even over zeggen. Ik eerst deze stap maar en dan zien we wel waar we daarna weer tegenaan lopen. Maar nogmaals, zo snel, zodra alle gegevens beschikbaar zijn, krijgt u dat gewoon. En nogmaals, ook net als in het verleden, hoop ik u gewoon daarin voldoende mee te kunnen nemen. Maar nogmaals, ik kan niet anders zeggen dan op dit moment. En de officiële nota van het college is volgende week openbaar. Als u aanvullende informatie hebt, ben ik graag bereid u dat te geven. Maar ja, nogmaals, met een bijna bloedend hart is wat. Ik bedoel, zijn zware dingen in het leven, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, zo eerlijk moet je ook zijn. Maar we hebben we waren niet blij in het college om dit te moeten beslissen, laat ik het dan maar zo zeggen. Maar op een gegeven moment word je ook wel eens ingehaald door de realiteit van het leven.
Meneer Muller.
Dank u wel, voorzitter. Even een vraagje nog om hieromtrent. Moet je de boersingel daar, die aansluiting, moet je die ook dan niet meenemen voor eventueel verdiept? Want anders krijg je wel een beetje een bumpy road, zoals ze dat zeggen.
Ja, volgens mij bij de boersingel is hij al dat hij niet iets lager ligt. Dat was al met het vorige plan. Dat was een van de redenen waar hij wat goedkoper uitviel, waardoor de provincie ook mee ging financieren. Die lag al wat lager. Dus daar gaan we niks meer aan veranderen.
Er zijn nog meer vragen over dit stuk uitleg. Traject Wierden tot in Nijverdal. Wil je nog meer vertellen over de rest van de N35? Of is dat nog niet aan de orde?
Goed, want daar zijn de afgelopen periode ook wel wat discussies over geweest. En ik ben nog niet in staat geweest om alles even netjes op een rij te zetten. Dat het ook even schriftelijk krijgt. Ook omdat ik ook plaatsen belang even goed wil informeren. Plaatsen van Haarlem. Maar het gaat even over de andere kant van de N35 richting... via Haarlem naar Raalte en uiteindelijk uitkomend in Zwolle. Misschien is het goed om in het algemeen dit even te zeggen. Dat bij de staten van de laatste commissievergadering van Provinciale Staten Verkeer en Verkeer, de commissie Verkeer, lag een voorstel voor over het realiseren van de ongelijkvloerse aansluiting bij het kruispunt Raalte. Ook wel kruispunt Bosch genoemd, kruispunt Raalte. Er was ook een enige discussie in de Staten over de situaties bij Mariënheem. Net zo goed dat men ook wel weet bij de Staten dat bij Haarlem ook nog een discussie loopt. Maar daar is in ieder geval, en ik denk dat we daar ook bestuurlijk goed op moeten inspelen, daar is door de gedeputeerde Boerman gezegd, naar aanleiding van alle discussie, dat de gedeputeerde wil medio dit jaar richting de Staten komen met een verhaal over hoe gaan we nou verder met het realiseren uiteindelijk van de totale marsroute N35, de 2x2. Hoe gaan we dat aanpakken? Nou, hij verwacht dat hij dat rond de zomer kan presenteren aan de Provinciale Staten. Ik denk dat wij dat ook met elkaar goed moeten volgen. Want uiteindelijk is het totaal, die 2x2, nog steeds ons hoofddoel. Dus dat is één. Dan binnen dat verhaal van N35 spelen nog een paar zaken. Onder andere, en dan stap ik maar even over naar het veiligheidsproject, de 15 miljoen. Er zijn hier ook recent wel vragen over gesteld. Er is recent een bijeenkomst geweest in Haal, georganiseerd door Rijkswaterstaat. Naar aanleiding daarvan heeft plaatselijk belang brieven geschreven aan de provincie, aan de gemeente Hellendoorn en ook een aantal inwoners uit Haarlem. Want de terugkoppeling van het onderdeel Haarlem binnen die 15 miljoen is geweest. De discussie of het idee dat tussen de oversteek Molenweg en de oversteek Stationsweg een nieuwe alternatieve oversteek zou komen. Nou, dat is doorgerekend in het hele plan. Dat gaat niet door. Er zijn de middelen er ook niet voor. Dus hij blijft. Dat alternatief zal niet komen. En dat betekent dat we gewoon blijven werken aan het optimaliseren en het verbeteren van de kruispunten Molenweg Station. Dat is onze insteek. Er zijn brieven overgestuurd waarin werd gezegd, kennelijk in de bijeenkomst, ik geloof uit mijn hoofd 9 maart of zo ergens, Rijkswaterstaat, dat het idee was dat daar gezegd is dat kruispunten, Haarlem, Molenweg, Stationsweg, niet zouden worden aangepakt. Nou, ik wil hier maar even klip en klaar zeggen, en ik hoop ook dat de pers dat duidelijk noteert en er ook gewacht van doet. Situatie is zocht. Er komt een reactie. Een gezamenlijke brief van de provincie, van de gemeente Hellendoorn, college, en ook Rijkswaterstaat erbij, dat er nog geen enkel negatief besluit is gevallen over die kruispunten bij Haarlem. We gaan gewoon door. Uitvoeren, technisch berekenen, ook bestemming van technisch waar je tegenaan loopt als je die boel gaat aanpassen en verbeteren. En pas in de loop van dit jaar wordt er bestuurlijk besloten wat we gaan doen. En ook daar geldt net zo goed als zo net, wees er maar van overtuigd dat dit college er zo strak in zit dat wij gewoon echt knokken om ook Haarlem die 2 knelpunten daar opgelost te krijgen. Daar zetten we 100% voor in. En elke vraag van andere partijen, wat wil de gemeente Hellendoorn, wordt maar met één antwoord beantwoord. Namelijk, die 2 knelpunten moeten ook opgelost worden.
Mevrouw Bakhuis.
Als u zich daar zo voor wilt inzetten, waarom bent u niet bij de Staten geweest om in te spreken? Want ik begreep dat de wethouder van Raalte daar wel was om te pleiten voor zijn gemeente.
De gemeente Raalte heeft ingesproken, net als de bewoners van Mariënheem, bij een onderwerp waar het niet over ging, want op de agenda stond de kruispunt Bos en die andere onderwerpen stonden daar niet op. Hij heeft daar iets ingebracht over in Mariënheem. Voor alle helderheid, ik was wel aanwezig, ook bij de Staten. En ik heb ook in de dag gesproken met gedeputeerden en met statenleden. Dus ik was er wel degelijk. En ik heb niet ingesproken, want soms kun je ook op andere wijze je zaken onder de aandacht brengen. Daar wou ik het maar even voor dat thema bij laten. Dus dat is even voor Haarlem, dat er geen misstand. Ik ga ook op korte termijn, ik wil ook gewoon het beeld en misverstanden die in het dorp Haarlem zijn ontstaan, wil ik weghalen. Dus ik ga ook, ik heb binnenkort heeft het college overleg met plaatsen van Haarlem. Maar ik wil ook zelf op redelijk korte termijn zelf een bijeenkomst organiseren, wellicht samen met plaatsen van Haarlem, om nog eens even heel goed aan te geven waar dit college van de gemeente Hellendoorn staat ten aanzien van die knelpunten in Haarlem.
Mevrouw Bakkers nog een keer.
Korte vraag, op welke termijn is die afspraak?
Horen we zometeen als de microfoon.
Nee, goed, het college gaat praten met Plaatsplan, maar daarna wil ik apart met Plaatsplan zorgen voor de bewoners even bijpraten over dat deel. Ja, even uitleggen hoe wij daarin staan. Nou, ik hoop dat in ieder geval enig ongenoegen of onvrede of onduidelijkheid kan wegnemen. Ja?
Meneer Rudman.
Dus met andere woorden, de passage in de brief van plaatselijk belang Haarlem, opnieuw die ze hebben rondgestuurd, dat op december 2016 het besluit is genomen op deeltraject Haarlem geen enkele veiligheidsmaatregel zal worden uitgevoerd, is klinkklare nonsens. Oké, dank u wel.
Verder ten aanzien van het... Dat is één deel. Dan hebben we ook, daar wil ik u ook even op wijzen... U heeft een uitnodiging gekregen op 9 mei, dacht ik. Een bijeenkomst over... willen we graag nu presenteren in een wat andere... 9 mei, dacht ik, ja?
Ja, ik
luister. Oh, sorry. Nou, dan krijgt u dat nog.
Ik ga kijken of we hem al hebben.
Thema sessie. Dat is geregeld. Met de raam, toch? Dan krijgt u daar nog een bericht over. Sorry, ik dacht dat al iets gecommuniceerd was. Het is de bedoeling dat wij ook naast Sek Haarlem u ook binnenkort even gaan bijpraten over andere zaken rond het bredere verhaal rond de N35. Dat is al eens een keer in een andere setting gebeurd, maar ook dan meer openbaar. En ik dacht dat dat ergens in mei zou plaatsvinden. Maar dat kunt u, want ik heb recent in een brief, dacht ik, Burgerbelang, daar iets over gezegd. Hè. Er komt nog een bijeenkomst over dat breder van. Ik dacht, en die wordt gepoogd om iets te organiseren ergens begin mei. Het zal een openbare bijeenkomst zijn, zodat iedereen ook kan zien waar we op dat terrein mee bezig zijn. Daar wou ik me even bij laten.
Voor de duidelijkheid, voor u, er staat wel als optie genoemd. Als een reservedatum, maar nog niet ingevuld. En we krijgen daar hopelijk op tijd initiatieven voor.
Ja,
en dan kunnen we ook op tijd uitnodigingen aan u allen versturen, zodat u er ook bij kunt zijn.
Ja.
En ook de belangstellende burgers erbij kunnen zijn. Goed, daarmee ronden we het punt 5 af. Daar zei de wethouder Walder ook nog iets over die zaken zou willen zeggen. Denk het niet, hè? Nee, dan gaan we door naar informatie overleggen boven lokale zaken. Heeft een van beide wethouders daar opmerkingen over? Allebei niets?
Voor boven lokaal, misschien ik wil u even wijzen op de bijeenkomst van 13 april. Het is volgende week voor de raadsleden een hele drukke week. Maar er is volgende week ook een bijeenkomst over de ondergrond. Samenwerking Twentse gemeente, dat is hier ook wel eens een keer aan de orde geweest. Degene die daar naartoe gaat krijgen informatie over een gezamenlijk project rond dat thema van 14 gemeentes. En in de loop van april, zeker begin mei, zal ook het college van Hellendoorn daar een uitspraak over doen dat wij... op dat thema gewoon inderdaad samen met onze 14 gemeenten aan de slag willen met allerlei zaken rond de ondergrond. Maar nogmaals, 13 april volgende week die bijeenkomst voor u.
Oké, dank u wel. Dan gaan we door naar de besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied van 1 maart. Heeft iemand daar opmerkingen over? Niemand? Dan zal ik hem tekenen onder dankzegging aan onze griffier. Dan gaan we door naar de rondvraag. En ik heb afgesproken dat bij deze rondvraag ook de twee door GroenLinks ingediende schriftelijke vragen beantwoord gaan worden. En dat is de snelheid op het wermingserven en de onkruidbestrijding. Heeft iemand anders nog punten voor de rondvraag? Ik zie mevrouw Titsing, ik zie mevrouw Bakhuis, ik zie meneer Muller, meneer Minkjan. En dan beginnen we toch met de twee schriftelijk ingediende vragen en daarna in de volgorde zoals ze genoemd heb. Wethouder Bijntema. Eerst die twee schriftelijk, maar snelheid en onkruisbestrijding.
Even ten aanzien van de vragen van GroenLinks over de wermingserven. Gaat even van de discussie over de 30 kilometer, et cetera. Of we op de hoogte zijn van de hierboven beschreven problematiek. Ja, wij weten dat daar mailwisseling en briefwisseling is geweest met onze mensen. En daar is ook een actie op uitgezet. Namelijk wij, volgens mij Veilig Verkeer Nederland is ingeschakeld om daar een aantal verkeersstellingen of snelheidsstellingen te doen, snelheidsmetingen. Dat rapport ligt inmiddels binnen en dat wordt even geanalyseerd. En zodra die analyse ervan klaar is, zal ik ook zorgen dat u dat allemaal even krijgt, zodat u weet wat de situatie daar is. Ik geef wel bij dat op zich de situatie, volgens mij, is niet uitzonderlijk ten opzichte van andere wegen in de gemeente. Maar nogmaals, ik ben geen verkeersdeskundige. Ik zal zorgen dat die analyse even naar u toe komt. Als het gaat om punten 2 en 3, die hangen een beetje met elkaar samen. Of we bereid zijn het gesprek aan te gaan met de bewoners om die verkeers te evalueren. Nou, de Wermerserven, voor dat gedeelte, is altijd meegelopen in het totaal van de Noord-Zuid-operatie met alle zaken. Daarvan heb ik vorige keer al gezegd in de Raad, daar gaan wij gewoon, als die weg straks open is, gaan we inderdaad kijken hoe doet hij het in de praktijk. Daar hoort ook evaluatiemomenten bij, van niet pas aan het eind, maar geregeld hebben we ook afspraken gemaakt met de werkgroep om dat te doen. Daar nemen we gewoon de Wermerserven gewoon mee. En de vertegenwoordiger van de Wermerserven zit volgens mij ook in die werkgroep. Dus dan gaan we het gewoon bekijken, wat is nou de praktijk daar. Dan nemen we het gewoon mee. Als het gaat om de inrichting. Als dat ten aanzien van de inrichting is, die zoals die nu is, is hij ook in goed overleg met de directe aanwonenden tot stand gebracht. We hebben echt naar hun wensen en ideeën geluisterd en ook zo gerealiseerd. Ja, als dan in de praktijk zou blijken dat dat anders moet of beter is, wij gaan niks uit de weg als dat beter is, maar dan wel in samenhang met die evaluatie daar. Ja? Dat is denk ik het antwoord op deze vraag.
Meneer Opten, Dries GroenLinks.
Even heel helder, want op zich ben ik blij met de antwoorden. Nog goed aan de mee was genomen met de reguliere evaluatietrajecten van de Noord-Zuidverbinding. Maar wanneer is dan het eerste meetmoment? Want dat miste ik dan even. Wanneer is dan dat eerste gesprek? Ja, voor mij heeft u daar wel iets over gezegd, maar het was mij niet helemaal helder.
Ik heb dan, laten we zeggen, dus dan hebben we afgesproken, dan maken we afspraken over met de werkgroep hoe we dat doen. Maar dat duurt zeker niet een jaar, want ik heb zelf hier over een paar maanden al eens even kijken. Maar ik moet dat nog even, dat is intern nog niet vastgelegd op welk moment. Maar ik heb het over, wat mij betreft zou ik zeggen, de eerste keer 2-3 maanden, want dan moet je wel even een beeld hebben, zoiets. Ja? Dan de andere vraag over de onkruidbestrijding. Die zal ik zorgen dat hij die, maar ik kan de knop niet vinden om al door te sturen aan u. Dus dat lukt even niet. Dus u moet het toch maar even zo doen. Ja, ik ben een beetje onthand soms. Maar er is gevraagd over de vraag van GroenLinks over de onkruidbestrijding naar aanleiding van een artikel in het blad Tubantia. Ja, en de vraag was, klopt de weergave van de woorden van de wethouder in de punt? Nee, dat klopt niet. Want ik heb zeker niet gezegd verrast te zijn door het verbod. Dat heb ik niet gezegd tegen de krant. En dat de krant dat vertaalt van datgene wat uit de openbare nota staat, dat is aan de krant. Maar in de openbare BNW-nota onkruidbestrijding staat wat vorig jaar ook al is gemeld. Namelijk, we wisten dat het verbod kwam, maar omdat dat telkens werd uitgesteld, was een ingangsdatum uit beeld geschoven. Uiteindelijk werd in april 2016 de ingangsdatum per direct vastgesteld. En daar werden we door overvallen. En overvallen staat in de BNW-nota met... Ja, zo moet je dat geloof ik doen. Hè? Ja, ik snap wat ik bedoel. Goed zo. Nou, door het verbod op chemische onkruidbestrijding op zich zijn we niet overvallen. Daarvan waren we zeker en uiteraard op de hoogte. Dat is ook eerder al gemeld dat dat eraan zat te komen. Dus vraag 2. Het antwoord was nee. Dus zie je ad 1. Ten aanzien van vraag 3. Hoeveel en welke chemische onkruidbestrijdingsmiddelen werden er gebruikt? In 2015 hebben we 26,2 liter Roundup gebruikt. Ja, u hoeft dat exact weten, was uw vraag. Dus dan krijgt u ook een exact antwoord. 26,2 liter Roundup. Goed. Vraag 4. Wat heeft het college gedaan in voorbereiding op het verbod? In 2015, en dat is wel goed om even te noteren. In 2015, begin 2016, leek het er nog op dat het alternatief van schoonmaakazijn mocht worden gebruikt. Is u ook gemeld toen al. Maar ook dat sneuvelde, want dat kreeg geen goedkeuring. En dus hebben wij in 2016 zijn we toen gaan werken met borstelen en branden. Via de buurrap in 2016 heeft het daar ook mee ingestemd dat liep. Ook de financiën voor vrijgemaakt. En dat gaan we nu als pilot voortzetten in 2017. Maar in het najaar van dit jaar maken we definitieve keuze hoe we verder willen voor 2018. Welke alternatieve methodes we blijven toepassen. En tegelijk heb ik, en dat heb ik wel gezegd, dat staat wel netjes in de krant, heb ik wel gezegd. Ja, wij hopen ook dat heel veel inwoners, als ze wat groen voor de deur zien, even meehelpen om het op te ruimen. Want ja, dat helpt ook met elkaar wat aan een duurzame en mooie wereld. En dat waren de antwoorden, meneer Opten Dries.
Mooi, meneer Opten Dries, tevreden. Zal ik even namen zijn verwoorden, heb ik opgemaakt uit zijn non-verbale communicatie. Dank u wel, wethouder. Dan geven we het woord aan mevrouw Titsing van de PvdA voor haar rondvraag. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Gezien we steeds meer bezig zijn met het scheiden van afval in deze gemeente en ook het PMD nu thuis wordt opgehaald, vroeg de PvdA zich af of het een mogelijkheid is om ook in de openbare ruimte meer met afvalscheiding te doen. Een voorbeeld wat ik laatst tegenkwam is in de gemeente Oldenzaal, waar ze vuilnisbakken rug aan rug plaatsen, waarbij de ene kant voor plastic en dergelijke is en de andere kant voor restafval. Wil de wethouder hier naar kijken en misschien bij de gemeente Oldenzaal informeren hoe daar de ervaringen zijn? Dank u wel.
Ja, de wethouder.
Ja, zeker interessant. Net zo goed dat we ook intern hebben gezegd dat we ook in dit gebouw ook gescheiden willen gaan inzamelen, et cetera. Dus op de openbare ruimte. Ik vind het zeker een punt om dat eens even mee te nemen. Ja.
Mevrouw Bakhuis.
Wel. Ik heb een vraag over de eikenprocessierups. De praktijk is dat die de laatste jaren alleen maar meer en meer aanwezig is in onze gemeente. En we hebben onlangs gelezen dat de koolmeesters hier blijkbaar heel gek op zijn. En de wethouder heeft ook al verschillende nestkastjes opgehangen. Wij waren eigenlijk wel benieuwd van wat voor soort onderzoek hier nou aan ten grondslag lag. En in hoeverre of het nou eigenlijk zoren aan de dijk zet. Vooral het buitengebied is ontzettend groot in onze gemeente. Dus is hier onderzoek naar gedaan? En zo ja, is dat ook inzichtelijk voor ons als commissieleden of als raadsleden? Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar. En we vragen ons ook af van of die koolmeesjes in onze gemeente al die rupsen wel op kunnen. Maar volgens ons zijn er meer rupsen als meesjes. Dus we zijn eigenlijk benieuwd van of u nou gaat zeggen van we laten het alleen bij de kastjes. En er komen verder geen andere oplossingen meer. Dan stoppen we meer. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of u nu en-en doet of af-af.
Wilt u een eerste reactie geven, meneer Walter?
Ja. Mevrouw Bakker is gestaan dat ik nestkast heb opgehangen voor mezen. Ik heb er zelf twee opgehangen. Dok van de buitendienst 398. Dus ik wil even dat niet alle eer bij mij komt te liggen. 400 koolmezenkasten, mezenkasten moet ik zeggen, hangen er in de gemeente. En die zijn specifiek neergehangen op plekken waar de eikenprocessierups overlast heeft veroorzaakt rondom bebouwing. Nou, dat zal u niet verbazen dat het vooral rond eikenbomen is. En het buitengebied is heel groot, maar niet overal in het buitengebied heeft men last van de eikenprocessierups. Op het moment dat er niemand woont, worden er ook geen meldingen gedaan. Weten we vaak niet eens dat ze er zitten. Veroorzaken ze ook geen overlast. Hangen we er ook geen nestkasten neer. Dus wij weten waar eikenprocessierupsen gezeten hebben. Op basis van meldingen. Toevallig kwam vlak voordat we ze ophingen uit Marlen ook nog een verzoek. Die zei, hey, bij de school hebben wij last gehad de afgelopen jaren van eikenprocessierupsen. Die hebben een aantal kasten gekregen. De vraag u, helpt dat? Is dat waterdichte aanpak? Vraagt u eigenlijk tegen eikenprocessierupsen? Nee. Het is een stuk innovatieve biologische bestrijding wat we toepassen, wat hopelijk bijdraagt, maar het is niet dekkend. Ik kan ook niet garanderen dat alle mezenkasten in gebruik genomen gaan worden het eerste jaar. Dat kan een aantal jaar duren. Als een mezennestkast in gebruik is, een nest koolmeesje bijvoorbeeld, zitten vanuit het ei totdat ze uitvliegen, zitten 19 dagen tussen. En in die tijd eten ze 6000 insecten. Ja, dan had u maar geen bioloog moeten aanstellen als wethouder. En dat betekent als een deel van die 6000 insecten eikenprocessierupsen zijn, dan draagt dat wel significant bij. En wij doen dit omdat het onderzoek gebleken is dat koolmezen en pimpelmezen, andere mezen, zich aanpassen aan stedelijke leefmilieus en ook op hun dieet tegenwoordig de eikenprocessierups zetten waar het vroeger niet was. En van dat stuk aanpassing van de mezen proberen wij nu nuttig gebruik te maken. En als het niet lukt, dat kan, dan hebben we alleen maar gewoon wat meer vogeltjes in de gemeente. En dat is ook prima.
Oh, maar ik
mevrouw Bakkers.
Dus dan is het een af-af middel en geen en-en.
Dit werkt preventief. Als blijkt dat eikenprocessierupsen overlast veroorzaken, dat is hele nare overlast op mensen, waar zeker kinderen die daar bijvoorbeeld overgevoelig voor zijn, stevig last van kunnen hebben, dan gaan we ze bestrijden op gewoon de reguliere manier. Alleen de reguliere manier met bijvoorbeeld nematoden bestrijden, is een vrij kostbare en arbeidsintensieve manier. Dus als wij nou een 30-40% van de overlast preventief kunnen voorkomen met die mezenkasten, dan doen we dat graag. Maar het blijft zo dat als het uit de klauwen loopt, gaan we dan gewoon met de conventionele middelen de strijd aan.
Ik heb er eentje zien zitten al in zijn nestje bij mij aan de weg. Dus ik houd het ook strak in de gaten.
Nou, het lastige is, bij mij zitten allemaal van je rupsen in de boom. En er vliegen heel veel meesjes, maar het is niet afdoende. Dus vandaar ook die vraag.
Gelukkig is er ook niet echt van leegstand gebouwd daar.
Oh,
doet nice. Jelle.
Jelle.
Het was een rustige commissie.
Ja, Marlies, help hier maar ook maar even. Als de volgende vraag niet direct aan wethouder Bijntema gesteld is, dan gaan we in ieder geval door. Meneer Muller, stelt u uw vraag maar vast.
Ja, aan de heer Bijntema dus.
Dan gaan we eerst even door naar meneer Minkjan. Voor wie hebt u een vraag?
Walden, ga ik gemakshalve vanuit. Ik had een vraag naar aanleiding van de waterwindgebieden, waarin onlangs kwam de commissie Milieueffectenrapportage met het rapport, waarin zij adviseert na het onderzoek te doen omdat de effecten voor mensen en milieu onvoldoende zou zijn onderzocht. Ik zou graag willen weten of het college bekend is met dit rapport en of dit consequenties heeft voor de Hellendoornse opstelling in deze. En ik zeg er direct maar even bij, ik besef me heel goed dat wij niet het bevoegd gezag zijn in deze. Maar ik zou wel graag willen weten hoe het college hier tegenaan kijkt. Tot zover.
De wethouder.
Ja, dank u wel. Klopt, wij zijn niet bevoegd gezag, maar we houden wel scherp in de gaten wat er speelt rondom de plannen voor de drinkwaterwinning. En dat blijkt ook, waar bijvoorbeeld bij plaatselijk belang Daarleveen maandagavond, dat dit ook gewoon een thema is wat speelt. En alleen dat al rechtvaardigt dat wij hier ook bovenop zitten. Wat er gebeurd is, is dat er een onderzoeksrapport verschenen is over de te verwachten effecten van de drinkwaterwinning. 1100 pagina dik rapport, vooral geohydrologisch, dus gericht op effecten op grondwater en alles wat erbij komt kijken. Er zijn een hele hoop zienswijzen ingediend. En een deel van die vragen en die zienswijzen kon niet goed beantwoord worden, omdat het onderzoek wat gedaan is op een aantal punten niet voldoende is. Als het bijvoorbeeld gaat, in deze gemeente speelt de effecten van drinkwaterwinning en dus grondwaterverlaging op veen. Daar is wel de zetting van veengronden in meegenomen, maar niet de oxidatie. En oxidatie betekent dus gewoon als je zuurstof krijgt bij je veen. Veen is organisch materiaal. Dan komt zuurstof bij, dan gaat het wegrotten. Nou ja, ik zie al een soort van gebaren van die runnenboom die duidelijk maken dat je precies weet wat er dan gebeurt. Dan verdwijnt het, het vervliegt, het klinkt in. En dan komt CO2 vrij. En methaan, nog veel waardelozer spul is dat. En dan, daar is nog onvoldoende rekening mee gehouden in het milieueffectrapport. En dat heeft geoordeeld de commissie voor de milieueffectrapportage. Dat is een fascinerende club in Utrecht die onderzoek doet naar of milieueffectrapportages wel volledig dekkend zijn voor alle te verwachten effecten. Tweede deel is de echt een hele natte natuur. Twenterand heeft dat aangeslingerd, de gemeente, als het gaat om de Engbersdijksvenen. Er wordt juist miljoenen aan overheidsgeld gestoken om de Engbersdijksvenen en de hele kwetsbare hoogveen daar zo vochtig mogelijk te houden. En want daar bestaat het bij de gratie van een hele hoge grondwaterstand. En dan zou het raar zijn op het moment dat de drinkwaterwinning daar in de buurt al die inspanningen teniet zal doen. En daarvan zegt de commissie van milieueffectrapportages ook niet, er zijn zware effecten, dat is niet aan hun. Zij zeggen alleen, het onderzoek heeft een aantal gaten waardoor niet uitgesloten kan worden dat die effecten zullen gaan optreden. En ook voor de oxidatie van veen, ze zeggen ze niet dit gaat gebeuren. Ze zeggen het is niet goed onderzocht of het gaat gebeuren en wat daar de effecten van kunnen zijn. Dat betekent dat de zienswijze voor de drinkwaterwinning door de provincie niet tijdig behandeld kunnen worden. Dat wordt uitgesteld, de beantwoording van de zienswijzers, omdat er aanvullend onderzoek gedaan moet worden. En op basis van het nieuwe aanvullend onderzoek, waar wij met veel interesse naar gaan kijken, zullen wij dus ook een betere inschatting kunnen krijgen van wat zijn nou de te verwachten effecten. En als dat meevalt, is dat mooi. En als dat niet meevalt, dan bezinnen wij ons weer op ons standpunt.
Meneer Muller. Ik stel voor dat u uw vraag wel stelt, maar dat die schriftelijk beantwoord wordt. Want,
ik had even een aanvullende vraag voor de heer Walden.
Goed, dat is handig om dat eerst te doen dan. Stelt u uw vraag maar meneer.
Ja, ik zou wel willen weten, zodra de heer Walden wat weet hierover, dat hij ons daarvan op de hoogte brengt. Maar ik ben er niet bang voor dat we op andere kanalen ook wel op de hoogte gebracht worden, maar toch.
Ja, gooi maar op de toezeggingenlijst.
Meneer Muller.
Dank u wel, voorzitter. Even een vraag aan wethouder Bijntema. Ik hoor van verschillende ondernemers op het industrieterrein dat men nogal problemen heeft met de invoering van de BIS. Is u daar iets van bekend?
Nee.
Een kort antwoord, dat kan zelfs met een bloedneus beantwoord worden.
Dat komt dat nog. Dan komt dat waarschijnlijk nog. Dank je.
Ja, dan kunt u daar ook nog schriftelijk vragen over indienen. Zijn er nog meer vragen? Niemand meer? Dan ronden we deze vergadering af. Dank u wel voor uw inzet en hierbij sluit ik de vergadering.